Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit de berijmde 12 artikelen zingen wij het eerste vers, de eerste berijming. Ik geloof in God de Vader, groot van macht, die hemel, aarde en zee heeft voortgebracht. En wat er verder volgt. Moment uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 19e hoofdstuk, van het 17e tot en met het 30e vers. Wij herzeggen u Johannes 19, de versen 17 tot en met 30. Doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 88, gun leven aan mijn ziel, dan loof mijn mond, uw trouwe hulp stier mij in rechte sporen, en wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, dat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naast een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We lezen nu Johannes 19 vanaf vers 17 tot en met 30. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Alwaar zij hem kruisten en met hem twee anderen aan elke zijde één, en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven, Jezus, de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus, schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen voor elke krijgsknecht een deel. En de rok. De rok nu was zonder naad, van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander, laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten, wiens die zijn zal. Opdat de schrift vervuld worden, die zegt, zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld, en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moeders zuster, Maria, Clopas vrouw en Maria Magdalena. Jezus nu, ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had, daarbij staande zeide tot zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot een discipel, zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Hierna, Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat het schrift zou vervuld worden, zeide mij dorst. Er stond dan een vat vol edik en zij vulden een spons met edik en omlegden ze met hyssop en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij, het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. Tot zover.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Johannes 19 en daarvan het 18e vers. Johannes 19 en daarvan het 18e vers waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren al dus lezen, alwaar zij hem kruisten en met hem twee anderen, aan elke zijde één en Jezus in het midden, tot zover. De gemeente, schrijven wij onder deze tekstwoorden Jezus gekruisigd. Jezus gekruisigd. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats, hij werd gerekend met de kwaaddoeners. In de tweede plaats, hij werd gehangen tussen de kwaaddoeners. En onze derde gedachte, hij maakte scheiding tussen de kwaaddoeners. Dus Jezus gekruisigd, hij werd gerekend met de kwaaddoeners. Hij werd gehangen tussen de kwaaddoeners. En hij maakte scheiding tussen de kwaaddoeners. Gemeente, op deze zondagmorgen zijn we toegekomen aan de vijfde statie. De vijfde halteplaats op de Via Dolorosa. Als wij de telling aanhouden van de gebeurtenissen zoals ze in Gods woord staan. En niet volgens de Roomse berekening, want dan zou dit niet de vijfde statie zijn. Weten jullie het nog, jongens en meisjes, bij welke staties wij stilgestaan hebben in de achterliggende lijdenszondagen? Weet je nog hoe het begon? De eerste statie was het rechthuis. Dat moet je nooit vergeten. Daar kunnen we niet omheen. Je kunt niet op de lijdensweg de Heer Jezus volgen buiten het rechthuis om. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. De tweede statie was de aanvaarding van het kruis. De Heer Jezus heeft gebogen onder het kruis. Hij was het eens met de uitspraak in het rechthuis. Daar is hij veroordeeld. En hij heeft gebogen onder dat oordeel. Gemeente, wie Jezus wil volgen, die moet door het rechthuis en moet zijn oordeel, zijn vonnis leren aanvaarden. Moet Jezus volgen tot buiten de stad, het plekje wat wij verdiend hebben. De derde statie was de ontmoeting met Simon van Cyrene. We hebben gehoord dat Simon van Cyrene gedwongen werd om het kruis achter Jezus te dragen. Niet dat hij het kruis van Jezus heeft kunnen verlichten, maar waarschijnlijk heeft hij het achterste puntje van de dwarsbalk opgetild, zodat alles sneller kon gaan. De volgende statie was de ontmoeting met de dochteren van Jeruzalem, die zoveel medelijden met hem hadden, lieve vrouwen, die zo bewogen waren, maar die toch door de Heer Jezus ernstig gewaarschuwd werden. Indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? Gemeente, vanmorgen zijn we toegekomen aan de vijfde statie. En de vijfde statie is met één woord gezegd kruisiging. Kruisiging van de Heer Jezus op de heuvel van Golgotha. En daar worden wij bij bepaald in dit 18e vers waar staat alwaar zij hem kruisten. En dan valt de nadruk op de plaats waar dat kruis heeft gestaan. Er is inmiddels al het nodige gezegd over het kruis Ik denk aan de preek over Simon van Cyrene. Ik denk aan de preek over de aanvaarding van het kruis. En we willen proberen om niet te zeer in herhaling te vallen. Die dingen zijn al benoemd. Maar waar het kruis heeft gestaan, dat is ook van zo grote betekenis. Al waar zij hem kruisten. De balk werd op de grond gelegd en aan de paal vastgemaakt. En de Heere Jezus, jongens en meisjes, hij werd uitgekleed. Want degenen die gekruisigd werden, die werden naakt gekruisigd. Zijn klederen zullen straks verdeeld worden. Dat heeft David al gezegd in Psalm 22. We hebben dat ook zojuist met elkaar gezongen. En de Heere Jezus wordt met het naakte lichaam gelegd op die kruispaal. En dan worden er grote nagels, spijkers, van wel bijna 20 centimeter, zo dik als mijn vinger, worden door zijn handen en door zijn voeten geslagen. En zo wordt hij vastgenageld onder ondraaglijke pijn aan het kruis op Golgotha. En zeker ook wanneer dat kruis wordt opgericht, wanneer de kruiseling was vastgemaakt, dan werd het kruis opgericht en dan trokken de wonden. Als je wel eens een wondje hebt gehad na een operatie en daar komt wat spanning op te staan, dat doet verschrikkelijk zeer. Laat staan als het lichaam gehangen wordt aan de wonden. Dat is denk ik door ons niet in te denken met welke hartverscheurende pijnen dat gepaard ging, de kruisiging. Als men zich daar wat in verdiept, hoe zwaar dat die straf geweest is, gemeente, dan kun je dat eigenlijk niet met droge ogen lezen. Wat er met het lichaam gebeurde, nog tijdens het leven van de kruiselingen. En zo hangt Jezus daar tussen de hemel en tussen de aarde aan het kruis. De aarde werpt hem uit, weg met deze, kruist hem, kruist hem. En de hemel kan hem niet ontvangen. Want God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Er moet eerst betaald worden. En de bezoldiging der zonde hebben we vrijdag bij het open graf gehoord in Beekbergen. De bezoldiging der zonde is de dood. Dus als Christus niet met die prijs betaald heeft, dan is er voor hem geen plaats in de hemel. Gemeente, zo worden wij vanmorgen gewezen op dat kruisevangelie. Jezus tussen de moordenaars. Inderdaad, hij hangt daar niet alleen. Hij heeft ook gezelschap. Hij is omringd door anderen. Er staat in onze tekst en Jezus in het midden. En wie zijn er dan bij, jongens en meisjes, bij die kruisiging van de Heere Jezus? Wie worden met hem gekruisigd? We zouden denken dat moeten zijn vrienden zijn, die hem natuurlijk tot de laatste stap toe gevolgd hebben. Die zullen hem toch niet in de steek gelaten hebben? Je laat toch je vriend niet in de steek als die het moeilijk heeft, of je vriendin. Ze zullen toch de Heere Jezus niet alleen gelaten hebben? Wie zijn het die met hem gekruisigd worden? Zijn Mozes en Elia bij hem, die de Vader gezonden heeft op de berg der verheerlijking? Daar mochten de discipelen getuigen van zijn. Wat zou dat een troost zijn voor de Heere Jezus als die twee vrienden bij hem zouden zijn? Maar Mozes en Elia zijn hier niet. Zijn het misschien Johannes en Jacobus dan die hem omringen? Want ze hadden toch hun moeder laten vragen om een plaats, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. Zijn zij het misschien tussen wie Jezus hangt? Nee, De Heer Jezus heeft toen al gezegd dat ze niet wisten wat ze begeerden toen ze dat vroegen. De een ter rechter en de ander ter linkerzijde. Zijn het misschien Martha en Maria? Die een veel diepere liefde hadden dan de dochteren van Jeruzalem. Want bij de dochteren van Jeruzalem kwam het uit het gevoel. Maar bij Martha en Maria kwam het uit hun hart. Hebben zij misschien de meester gevolgd die gezegd had, die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven? Of zijn het misschien twee discipelen, Petrus, die zal er zeker bij zijn, want die heeft het beloofd. Die heeft het gezegd dat hij de Heer Jezus niet in de steek zou laten, al moest hij ook met hem sterven. Ja, zij hadden het verdiend om hier te wezen. Zij hadden het verdiend om naast Jezus gekruisigd te worden. Maar jongens en meisjes, ze zijn er niet. In deze nacht zijn ze allen aan de Heer Jezus geërgerd. Wie zijn het dan tussen wie Jezus gekruisigd worden? Ja, dat zijn twee kwaaddoeners, dat zijn twee moordenaars. Aangrijpend. We hebben al bij hen stilgestaan op de biddag. Daarom kunnen we er nu ook kort over zijn. Het zijn waarschijnlijk hele godsdienstige mensen geweest, zeloten, ijveraars, die uit hun ijver voor God een moord gedaan hebben. En die daar nu de rekening van gepresenteerd krijgen, want het was hun niet toegestaan om mensen te doden. Dus misschien niet zo slecht als wij wel zouden denken, maar toch wetsovertreders, de dood verdient. Want wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mensen vergoten worden. Wat is dat een aangrijpend gezelschap, gemeente, tussen wie Jezus gestorven is. Hij is gestorven tussen de moordenaars. Het zou erg zijn, jongens en meisjes, als je zou moeten sterven tussen de gevangenen, tussen de moordenaars, met hen zou moeten sterven. Als mensen onder ons sterven, dan mogen zij meestal sterven te midden van hun dierbaren, die hun hand vasthouden bij het bed en die troostvolle woorden spreken en die laten merken dat er liefde is. Maar de Heer Jezus hangt tussen de moordenaren. En waarom? Waarom wordt hij gekruisigd met moordenaren? Omdat Pilatus dat zo wilde. Want als Pilatus geen toestemming gegeven had, dan waren die andere moordenaars op dit moment ook niet gekruisigd. Het zal zo uitgekomen zijn. Ik denk dat deze twee in hun cel hebben zitten wachten op de uitvoering van het vonnis. Normaal gebeurde dat ook niet zo, allemaal op één en dezelfde dag. En dit was voor Pilatus de gelegenheid om deze twee maar tegelijk mee te nemen. Ze moesten toch dood. Het vonnis was al uitgesproken. Dus Pilatus heeft het zo gewild. Maar meer, gemeente, als wij boven het kruis kijken, de Vader heeft het zo gewild. Dat Jezus stierf tussen vijanden. Het is naar de raad en naar de voorkennis Gods. Dat zegt de apostel Peter straks op de grote Pinksterdag in zijn preek in Handelingen 2. Deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Maar er is nog een veel diepere reden. Gemeente, het is omdat Jezus dat wilde. Hij wilde sterven tussen de moordenaars. De apostel Paulus zegt daarvan dat hij voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Er staat in Jesaja 53 dat hij met de misdadigen is gerekend geweest. En dan mag dat ook zo vertaald worden dat hij zich liet tellen, hij liet zich rekenen met de misdadigen. Hij had weg kunnen lopen. Hij had kunnen zeggen, bij dit gespuis, daar hoor ik niet bij. Met deze mensen wil ik niks te maken hebben. Ik heb nooit de revolutie gepredikt. Ze hebben het recht in eigen hand genomen. Dat heb ik nooit gewild. Ik heb niks met hen te maken. Maar dat heeft Jezus niet gedaan. Hij liet zichzelf rekenen met de misdadigen. Hij wilde dat ook. Dat moest zo gebeuren. Hij is zijn broederen in alles gelijk geworden. Uitgenomen de zonde. En zijn broederen, wie zijn dat? Dat zijn goddelozen. Hij heeft de vloek op zich geladen. Dat wat Petrus en Johannes en Jacobus verdiend hadden. De gemeente, dan zegt deze tekst van morgen ons iets over de prediking van het kruisevangelie. Jezus kan niet losgezien worden van de kwaaddoeners. Als je op Golgotha bent en je kijkt naar het kruis, dan zie je daar 3 kruizen. Het is onmogelijk om 1 kruis te zien. Want het kruis van Jezus, dat staat naast de moordenaars. En het zou ook niet eerlijk zijn, gemeente, als ik zou preken alsof het kruis van Jezus alleen gestaan heeft, los van andere kruizen. Je kunt niet preken over het kruis van Jezus zonder te preken over de kwaaddoeners. Want Jezus hangt tussen de kwaaddoeners. Jezus hoort bij de kwaaddoeners. De Heer Jezus hangt niet tussen goedbedoelende mensen. De Heer Jezus hangt hier niet tussen gelovige mensen. De Heer Jezus sterft hier niet voor mensen die overtollige goede werken hebben. Maar gemeente, Jezus wordt gekruisigd met de moordenaars. Hij wordt gekruisigd tussen de kwaaddoeners die de dood verdiend hebben. Goddeloze mensen in zichzelf. Het kruisevangelie leert ons, goddelozen worden gerechtvaardigd. Geen vrome mensen worden gerechtvaardigd. Geen goede mensen worden gerechtvaardigd. Maar goddelozen worden gerechtvaardigd om niet. En om iets te hebben aan het kruisevangelie, zul je moeten weten wat het is om een goddeloze te zijn. En daarom, ik noem het nog een keer, de Via Dolorosa begint bij het rechthuis. Als wij geen goddelozen zijn, als het oordeel niet over ons is uitgesproken, als we het kruis niet waardig geworden zijn, gemeente, als we geen moordenaar geworden zijn in de beleving, dan vatten wij de diepte van het kruisevangelie niet. Jezus tussen de kwaaddoeners, mensen die des doods schuldig zijn. En bent u al op dat plekje terechtgekomen? Bent u het al waardig geworden? Hebt u Gods recht al leren toevallen? Dat is al groot als dat in het leven van een mensenkind gebeuren mag, dat je met David zegt, beleeft uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Maar de dood verdient, gemeente, de eeuwige dood verdient, een moordenaar te zijn. Dat gaat nog een stapje verder. Dan verlies je niet alleen je werken, maar dan verlies je je leven. Jezus hangt tussen mensen die hun leven verliezen. En dat om eigen schuld, want het doodvonnis is rechtvaardig over hen uitgesproken. Jezus hangt daartussen. Hij hangt in het midden. En dat is toch een veelzeggend plaatsje, want in het midden, daar valt het meest het oog op. En dan legt de kanttekenaar dat zo uit, alsof hij de grootste kwaaddoener ware. Hij in het midden. Hij is de zwaarste crimineel. Hij is de grootste kwaaddoener. Hij heeft het meeste op zijn geweten. Laat de mensen dat maar zien. En Jezus in het midden. En Pilatus had ook gelijk. De Heer Jezus was ook de grootste kwaaddoener. Hij was ook de zwaarste misdadiger. Hij hoort ook in het midden. Hij heeft veel meer zonde dan die twee andere moordenaars bij elkaar. En dan zie ik mensen schrikken in de gemeente en die zeggen: dominee, dat heeft u verkeerd. U zegt dat niet goed. Jongens en meisjes, ik denk dat jullie schrikken als ik het zo zeg. Jezus, de grootste kwaaddoener. De grootste misdadiger. Ik denk dat je zult zeggen: dominee, dat klopt niet, want de Heer Jezus heeft nooit zonde gedaan. De Heer Jezus kan de zonde niet eens zien. Hij is te rein van ogen dat hij de zonde zou aanschouwen. De Heer Jezus is geen moordenaar. De Heer Jezus is geen dief. Ja, toch wel. Hij heeft het zelf niet gedaan. Dat ben ik helemaal met u eens en met jullie eens. Maar de Heer Jezus heeft de zonde van zijn kinderen op zich geladen. Kijk, die twee moordenaars, die hingen daar omdat ze moordenaars waren. Ze hingen daar voor hun eigen zonde. Daarom moesten ze deze straf ondergaan. Maar de Heer Jezus, die hangt niet aan het kruis voor zijn eigen zonde. De Heer Jezus, die hangt aan het kruis voor de zonde van al zijn kinderen. En daar zitten ook moordenaars tussen. En daar zitten ook overspelers tussen. En daar zitten ook vloekers tussen. En daar zitten ook godslasteraars tussen. Inderdaad. En al die zonde, die heeft de Heer Jezus op zich genomen. Het pak wat hij draagt en de straf die hij moet ondergaan is veel en veel zwaarder dan de straf van die anderen. De Heer Jezus hangt hier als borg en middelaar. De Heer Jezus hangt hier om de zonde van Adam. En dat is een vreselijke zonde. Dat is de zonde van opstand tegen God die alleen maar goed gedaan heeft. Revolutie, ongehoorzaamheid. Daar hangt Jezus voor. De zonde van Adam die ons toegerekend wordt, gemeente. Hij hangt daar voor de zonde van Noach die zichzelf dronken heeft gedronken met alle gevolgen die dat gehad heeft. Hij hangt daar voor de zonde van Abraham, die leugen op leugen heeft gestapeld. Dat mocht niet. Hij hangt daar voor de zonde van Jacob, voor de zonde van Mozes, voor de zonde van Aaron, voor de zonde van David, voor de zonde van Salomo. Als wij het op zouden moeten schrijven, welke zonde dat deze mensen allemaal gedaan hebben, dan staat daar ook een moord tussen van David. Maar er staan daar nog heel veel andere zonden tussen. Jezus in het midden. Want hij hangt daar betalend voor de zijne. Dat betekent dat iedere zonde die weggenomen moet worden, die wordt hem toegerekend. En Gods kinderen die gaan er iets van beleven waarom Jezus daar hing. Want zij gaan die zonde leren kennen. Zij gaan de straf op die zonde leren aanvaarden. Dan zult u zeggen, ja maar dat zijn toch geen moordenaars, Gods kinderen. Nee, dat heb ik ook wel eens gedacht, dat ik geen moordenaar was. Totdat de Heere je daaraan gaat ontdekken, gemeente. De Heere weet wel wegen om zijn kinderen te ontdekken aan de zonden die in hun hart leven. En dat zijn zonden tegen al Gods geboden. Dus als u denkt dat er nog een van de geboden is waar u niet schuldig aan bent, dan moet u vragen om ontdekkend licht. En de Heere kan het zo openleggen in uw leven. En dan komen er dingen naar boven waarvan je nooit beseft had en nooit geweten had dat het in je hart leefde. We weten van de apostel Paulus dat hij zichzelf noemde de grootste der zondaren. En als je dat beseft, dan ga je er ietsje van beseffen wat er nu voor nodig is om voor die zonde te betalen. En daar mag de apostel Paulus ook over spreken. Jezus die voor hem gestorven was toen hij nog een zondaar was. Kent u er iets van, gemeente? Om het kruis van Christus, om het borgwerk van Christus enigszins te mogen leren kennen, is nodig ontdekkende genade. Zijn de zonden ons al ordentelijk voor ogen gesteld? Hebt u wel eens de optelsom gemaakt? En dan heb ik het alleen nog maar over mijn zonde. Wat moet dat geweest zijn wat daar op Jezus is afgekomen? En voor wie krijgt hij nou waarde? Voor zulke zondaren, voor goddelozen. Want goddelozen worden gerechtvaardigd om niet. En daarom zijn de Joden zo boos over dat kruisevangelie. Want ze willen geen goddelozen zijn. Het zijn gelovige mensen. Het zijn hardwerkende, vrome mensen. Die al een heel eind op weg zijn om de zaligheid te verdienen. En nou predikt Jezus dat ze goddeloos zijn. Dat ze uit hun vader de duivel zijn. Nou, dat valt helemaal verkeerd. Maar gemeente, ik heb vanmorgen een troostwoord voor moordenaars. In de beleving, niet in de uitleving, maar in de beleving. Ik heb een troostwoord vanmorgen voor goddelozen. Jezus hangt hier borgtochtelijk als de grootste kwaaddoener tussen de kwaaddoeners. En zolang als je niet waard bent om daar gehangen te worden, wat heb je dan aan het offer van de Heere Jezus? Maar het is een troostboodschap voor mensen die aan het kruis moeten, wat zeg ik? Mensen die aan het kruis hangen. Die het oordeel ondervinden. Die het oordeel beleven. Jezus gerekend met de misdadigen. Op dezelfde lijn gezet. We gaan naar onze tweede gedachte. Hij werd gehangen tussen de kwaaddoeners. Want er ligt nog meer in die kruisiging van de Heer Jezus Christus. Hij hangt daar borgtochtelijk, dat is ook zo. En dat is ook het belangrijkste punt. Maar gemeente, de Heere Jezus daalt daar ook af tussen de kwaaddoeners. Je kunt hier iets zien van het evangelie van de gekruiste Christus. De Heere Jezus, hij wordt hier verhoogd tussen de vervloekten. Hij wilde afdalen tussen de vervloekten. Denk aan die bekende geschiedenis van de slang in de woestijn. Gelijk Mozes de slang boven de vervloekte verhoogd heeft, alzo moest Jezus als de vervloekte verhoogd worden. Opdat de niegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Zoals de slang tussen de murmureerders, zo hangt Jezus hier tussen de moordenaars. Begrijpt u wat dat zeggen wil, gemeente? Het evangelie, dat daalt tussen de moordenaars. Het evangelie, dat wordt verkondigd aan de moordenaars. De Heer Jezus had kunnen zeggen, jongens en meisjes, daar wil ik mijn kruis niet hebben. Want zij hangen daar voor hun eigen schuld. Ik heb niks gedaan. Ik hang hier voor mijn kinderen. Maar de Heere Jezus daalde neer tussen de moordenaars. Zodat ze hem konden zien en hem konden horen. En zo is het ook met het evangelie, gemeente. Het evangelie des kruises dat daalt tussen de moordenaars. Dat daalt tussen de misdadigen. Dat mag in onze gemeente verkondigd worden aan alle mensen. En onze gemeente bestaat ook niet uit heilige mensen. Maar wij zijn zondaren. Is dat geen wonder vanmorgen dat u mag zitten onder de prediking van het kruis van Christus. Het evangelie van vrije genade, dat neerdaalt, dat heilig evangelie, dat neerdaalt in het midden van onze gemeente. Zoals Jezus daarheen, zo wordt hij vanmorgen als het ware onder ons gekruisigd, in het midden van ons gekruisigd. En dat deed hij niet om die moordenaars weg te stoten. Dat deed hij niet om die moordenaars uit te vloeken. Maar er ging nog een nodiging van uit. Er wordt wel eens gezegd, de Heer Jezus die heeft niet met afwerende handen aan het kruis gehangen. Blijf weg van mij. Dat heeft de Heer Jezus niet gezegd tegen die moordenaars. Maar hij heeft aan het kruis gehangen zo. Met uitgebreide armen. Hoe menigmaal heb ik u willen bijeen vergaderen, gelijkerwijs een hen hare kiekens, doch gij lieden hebt niet gewild. Deze mensen mogen kort voor hun dood het evangelie des kruises nog horen. Gemeente, wij mogen voor ons sterven dat evangelie des kruises nog horen, dat aan alle mensen zonder onderscheid moet verkondigd worden, met bevel van bekering en geloof. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Het kruis van Christus staat op de aarde. Het kruis van Christus staat tussen de moordenaars. En dan schrijft apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe in 1 Korinthe 2, dat de Heere hem niet gezonden heeft om te dopen, maar dat de Heere hem gezonden heeft om het evangelie te verkondigen. En dat hij zich niet geroepen voelt om dat evangelie te verkondigen met woorden van menselijke wijsheid, maar dat hij zich geroepen voelt om het evangelie des kruises te verkondigen. En dan zegt hij daarvan, want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan dwaasheid, maar ons die behouden worden, is het een kracht Gods. En dan zegt hij een stukje verder, overmits de Joden een teken begeren en de Grieken wijsheid zoeken, doch wij prediken Christus de gekruisigde, de Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid, maar hun die geroepen zijn bij de Joden en Grieken, prediken wij Christus de kracht Gods en de wijsheid Gods. Het kruis van Christus, dat stond tussen de Joden en de Grieken. En dat staat vandaag in de prediking tussen Joden en Grieken. De apostel schrijft eigenlijk bijna precies dezelfde woorden aan de gemeenten in Galatië. Dan zegt hij dat hij Christus voor hun ogen geschilderd heeft. En dat Christus als het ware zo onder hen gekruisigd is. Dus dat kruis van Christus, dat stond niet alleen op de heuvel van Golgotha tussen de moordenaars. Maar dat kruis van Christus, gemeente, dat staat vandaag ook in het midden van onze gemeente. Dat staat vanmiddag ook tussen de goddelozen. Want de prediking komt tot alle mensen. Het evangelie van vrije genade mag verkondigd worden tot alle mensen. De remonstranten zeiden dat wij geen boodschap hadden. Dat wij het evangelie niet konden prediken aan alle mensen. Maar onze vaderen hebben daar fel stelling tegen genomen. Ze zeggen, ja, die belofte des evangelies, dat een ieder die in de gekruiste Christus gelooft het eeuwige leven heeft, die belofte des evangelies, die mag aan alle mensen zonder onderscheid verkondigd worden. Met bevel van bekering en geloof. Dat is noodzakelijk, gemeente, om er deel aan te krijgen. Paulus heeft nooit gepredikt, Jezus is voor alle mensen gestorven. En dat het kruis tussen de moordenaars staat, dat wil niet zeggen dat al de moordenaars zalig willen worden. Maar met bevel van bekering en geloof, dat wil zeggen dat wij alleen deel kunnen krijgen aan de verdiensten van Christus in de weg van waarachtige bekering en in de weg van het zaligmakend geloof. En die eis tot bekering die ligt bij ons allen. En de plicht om te geloven die ligt bij ons allen. En als het goed is, jongens en meisjes, dan loop je daarmee vast. Want bekeren kun je dat. Probeer het maar veel. Maar kun je het ook? Ik hoop dat je erachter mag komen dat wij dat niet kunnen. Want dan wordt het je gebed, dan ga je daarom vragen. Geloven kun je dat? Ja, met je verstand wel. Dat kan iedereen, maar dat is geen zaligmakend geloof. Geloven met je hart, kun je dat? Nee, dat kun je niet. Moet wel. En dat moet juist onze nood worden op ons gebed worden voor het aangezicht des Heren. Jezus tussen de moordenaars. Maar voor wie krijgt hij nou waarde? Voor wie krijgt dat kruis nou waarde? Dat leert ons deze geschiedenis ook heel duidelijk, gemeente. Er zijn twee moordenaars. En er is één moordenaar die moordenaar is. En er is een andere moordenaar, jongens en meisjes, die geen moordenaar is. Ja, hij is wel moordenaar, maar hij is het niet in de beleving. Hij is aan het kruis nog bezig om zichzelf te verdedigen. Hij heeft notabene een goed werk gedaan. Hij heeft de Heere een handje geholpen in zijn koninkrijk. Hij heeft wellicht een Romein doodgeslagen, of in ieder geval een vijand van de Joodse godsdienst. Dat is toch een goed punt wat hij gemaakt heeft. Hij heeft deze straf niet verdiend. En deze man heeft geen deel aan het kruis van Christus. Deze man heeft geen behoefte aan het kruis van Christus. Hij smeekt ook niet om deel te krijgen aan het kruis van Christus. Want hij is geen goddeloze. Hij heeft dit niet verdiend. Hij wil van het kruis af. Hij wil de vrijheid terug. Hij wil van deze pijn verlost worden. En gemeente, als dat ons leven is, dat we niet willen zijn wie we zijn, als we vrome mensen willen blijven, als we bekeerde mensen willen blijven, als we godsdienstige mensen willen blijven, dan is er geen plaats voor het kruis van Christus. Dan kan dat kruis in de prediking in het midden van de gemeente worden neergezet. Maar je beseft het niet, waar het nou werkelijk om gaat. En daarom, als wij de straf niet waardig geworden zijn, vraag dan om ontdekkend licht, ontdekkende genade. Een hele ernstige prediking gaat eruit van die kruisiging van Christus. Dat de Heere Jezus, bij wijze van spreken, jongens en meisjes, een paar meter bij je vandaan kan zijn. En dat je toch verloren gaat. Dat het kruis in de prediking heel dicht bij je komt te staan. En dat je toch verloren gaat. Omdat je geen goddeloze wilt zijn. Omdat je er zelf nog wat aan wil doen. Omdat je vindt dat je de dood niet verdiend heeft. En dan is er nog die andere moordenaar. We hebben er al iets van gezegd op de biddag. En die andere moordenaar, gemeente, dat is een ontdekte zondaar. Die heeft het ook allemaal goed bedoeld. Natuurlijk heeft hij het goed bedoeld. Maar hij kan er niks meer mee. Al zijn werken zijn hem de dood geworden. Het vonnis is uitgesproken. Hij heeft het vonnis moeten aanvaarden. Hij heeft niks meer om zich vrij te pleiten. Wat de Heere over zijn leven gebracht heeft, is eeuwig rechtvaardig. Hij heeft de dood verdiend. Hij heeft de hel verdiend. Hij hangt daar als een goddeloze. Hij hangt daar als een moordenaar. Met een heel kort gebed, gedenk mijner. Alleen nog genade. En anders is het voor eeuwig verloren. Kijk, zulke mensen stoten zich niet aan het kruis van Christus, gemeente. En wat is dat een wonder dat die prediking van het kruis afdaalt tot tussen de moordenaars. Mag ik het zo zeggen, jongens en meisjes, de Heere wil erbij zijn. De Heere Jezus wil bij hem zijn als die man tot ontdekking komt. En als die man straks smeekt in de laatste ogenblikken van zijn leven, dan wil Jezus bij hem zijn om hem antwoord te geven. Stel nou eens voor dat Jezus kruis 100 meter verderop had gestaan. Dan had het voor deze moordenaar nooit meer gekund. Maar wat is de Heere nabij gekomen tot deze moordenaar in het midden van de moordenaars, om de zielenvragen van deze moordenaar te kunnen beantwoorden. In zijn diepe vernedering was Jezus tussen de moordenaars, om hen zalig te maken. We zien het hier, gemeente, en ook in zijn verhoging. Dan staat hij daar tussen de moordenaar, ja, zijn discipelen. Jezus staat in het midden als de deuren gesloten waren. Het is allemaal moordenaars. Moordenaars. Zijn de discipelen moordenaars? Dat zijn toch ambtsdragers? Dat zijn toch dominees? Dat zijn toch... Die hebben toch nooit een moord gedaan? Ja, mag ik het zo zeggen? Ze hebben Jezus vermoord. Ze hebben hem gedood. Ook met hun onkunde. Ook met hun zonde. Dat zijn de Joden niet. Maar zij moesten inleven. Petrus moest ook inleven. De dood verdiend te hebben. En de andere discipelen die weggevlucht hebben, moesten ook leren de dood verdiend te hebben, om met Pasen door Jezus getroost te kunnen worden. Hij die daar staat te midden van zijn doodschuldige discipelen. Hij die daar wandelt, Johannes heeft het gezien, tussen de 7 gouden kandelaren. En die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt, die ook in de staat van zijn verhoging de moordenaren niet schuwt, maar die hen opzoekt en die erbij wil zijn als er één is die zijn eigen doodvonnis gaat onderschrijven en die onder het recht Gods verloren moet gaan. Als er mensen zijn die gaan leren wat Jezus heeft gezegd, je leven verliezen om het te behouden, dan wil de Heere daarbij zijn. Nee, hij is hier zelf niet, maar hij wil daar zijn in de prediking. Om antwoord te geven op de zielenvragen van doodschuldige mensenkinderen. Gehangen tussen de kwaadoeners, als een zichtbare prediking. Zo mag het evangelie neerdalen vandaag. Tussen de kwaaddoeners, gemeente, als een hoorbare prediking, dat er nog doem aan is voor kwaaddoeners. We gaan naar onze derde gedachte. Hij maakt de scheiding, maar eerder dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 2 en daarvan het 6e vers. Vrees Heere macht en dient zijn majesteit, juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen. En kus de zoon van ouds u toegezijd. Het 6e vers van Psalm 2. Onze derde gedachte, hij maakt de scheiding tussen de kwaaddoeners. Het kruis van de Heer Jezus staat tussen twee andere kruizen in. Beide moordenaars krijgen wat ze verdiend hebben. Maar dat kruis van de Heer Jezus, dat maakt een splitsing tussen die twee kruizen. Dat maakt een scheiding tussen die twee kruizen. Het kruis van de Heer Jezus staat ertussen, jongens en meisjes. En de weg van die een loopt naar rechts. En de weg van de ander loopt naar links. En die twee moordenaars, die zullen elkaar nooit meer ontmoeten. Vroeger waren het vrienden van elkaar, het waren kameraden. Ze zijn samen opgetrokken. En ze zijn allebei even slecht. Maar het kruis van Christus heeft een onderscheid gemaakt. En dat is een eeuwig onderscheid. Die ene moordenaar, die gaat naar het verderf en de andere moordenaar, die gaat naar de hemel. Dat doet het kruis van Christus. Dat doet de kruisprediking van Christus. Simeon heeft dat al gezegd bij de geboorte van de Heer Jezus. Deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël. Sommigen die zullen over hem struikelen, die zullen doodvallen. En anderen die zullen op mogen staan. En zullen mogen leven door het kruis van Christus. Hier scheiden de wegen. Die ene moordenaar die probeert zich nog vast te houden aan zijn vroomheid. Hij heeft dit niet verdiend. Hij wil van de pijn af. Hij wil van het kruis af. Hij bidt ook. Of de Heer Jezus dat wil doen. Verlos u zelf van het kruis en ook ons. Hij krijgt geen antwoord. Hij beseft niet wat het kruisevangelie betekent. De diepste gemeente houdt hij nog vast aan zijn vroomheid. En dat is heel gevaarlijk. Om je zaligheid te bouwen op wat wettische godsdienst. Er zijn mensen die maken daar hun zaligheid van. Ik vind dat intens verdrietig. Ze bouwen hun zaligheid op hun doen en op hun laten. Ze hebben het wel over het kruis van Christus. Maar ze hebben nooit het kruis verdiend. Zijn goedbedoelende mensen die straks voor eeuwig, hoort u dat, voor eeuwig verloren zullen gaan. Want als ze zullen krijgen wat ze verdiend hebben, dan zullen ze zeggen, maar dit heb ik niet verdiend. Ik heb het er beter afgebracht. En er zijn mensen, gemeente, die zakt de grond onder de voeten weg. Die hebben niks meer verdiend. Ja, die hebben de dood verdiend, de hel verdiend. Dat moeten ze ook erkennen. En die mensen die krijgen niet wat ze verdiend hebben. Omdat het kruis van Christus tussen de moordenaar stond. Ja, die ene moordenaar die kon natuurlijk niet zalig worden. Hij was niet uitverkoren. En als je niet uitverkoren bent, dan kun je ook niet zalig worden. Heeft de Heer Jezus dat tegen hem gezegd, jongens en meisjes? Heeft de Heer Jezus tegen hem gezegd, het is niet voor jou. Jij kunt wel bidden, maar stop jij maar, want voor jou is het niet. Heeft de Heer Jezus dat tegen hem gezegd? Nee. Die man is ook niet verloren gegaan omdat hij niet genodigd werd. Hij is niet verloren gegaan omdat hij niet uitverkoren was. Maar hij is om eigen schuld verloren gegaan. De Heer Jezus is net zo dichtbij gekomen, ook bij hem. De afstand tussen die kruisen zal ongeveer gelijk geweest zijn. Hij heeft dezelfde preken gehoord. Hij heeft dezelfde dingen gezien. Het lag niet aan de Heer Jezus, maar het lag aan hem. Hij heeft zijn schuld niet willen erkennen. Hij heeft niet willen aanvaarden wat hij verdiend had. Ten diepte heeft hij zijn oude zondaars bestaan, gehuld onder een vrome saus, doorgezet tot het einde toe, terwijl hij een moordenaar was. Maar dat wist hij niet, dat besefte hij niet. Hij wilde niet zijn wie hij was voor God. Hij zocht de zaligheid niet, hij zocht de betaling niet, maar hij zocht verlossing van de gevolgen van de zonde. Gemeente, hoeveel kerkgangers zouden er niet zijn die zo naar het kruis van Christus zien? Verlos mij van de pijn, verlos mij van de moeite, want dat heb ik toch niet verdiend. Ik ben toch een net kerkmens. Ik heb zoveel gebeden, ik heb zoveel gelezen. Mensen die nooit des doods waardig geworden zijn, geen goddelozen. En dat gaan ze worden, maar dat is voor velen te laat. En dan in de hel zullen ze nog niet aanvaarden wat ze verdiend hebben. O gemeente, het kruisevangelie leert hoe ontzettend vroom dat we zijn. Hoe ontzettend hard dat we zijn. Hoe vreselijk blind dat we zijn. En dan kun je bidden, maar je krijgt geen antwoord. Die man krijgt geen antwoord. Hij heeft ook gebeden. Maar niet waarom het zou moeten gaan. In de verharding gestorven. De Heer Jezus was nabij gekomen. Hij zei niet, ik wil mijn kruis niet naast jou hebben. Maar op een paar meter afstand stond dat kruis. Alleen hij was met blindheid geslagen. Een breuklijn. En waarom is het kruis van de Heer Jezus een breuklijn? Omdat God een rechtvaardig God is. Je wordt niet zalig door wat vrome werken. Maar je wordt alleen zalig door het bloed van Christus. En als je daar geen deel aan hebt, ga je verloren. Dus het kruis van Christus is bepalend. En als je wel deel mag hebben aan het kruis van Christus, dan ben je behouden. Ook al ben je een moordenaar. Goddelozen worden gerechtvaardigd om niet. En hoe is het nou in ons leven, gemeente? Hebben wij er deel aan? We staan weer op een halteplaats van de Via Dolorosa. En op die halteplaats moeten we tot onszelf inkeren. En de vraag moet zijn, heb ik daar nou deel aan? Nee, dat weet ik niet zeker, maar ach, met mij valt het nog wel mee. Dan moet ik tegen u zeggen, u gaat voor eeuwig verloren. U krijgt straks waar u nooit op gerekend had. De doodstraf omdat u een moordenaar bent. Als je dat niet leert aanvaarden, heb je geen deel aan het kruis van Christus. Dan moeten wij u toeroepen. En dat niet alleen aan zulke mensen, maar aan alle mensen die niet aanvaarden wat we in Adam verdiend hebben, dat u buiten het koninkrijk van de Heer Jezus Christus bent. Maar het is een troostboodschap voor doodschuldigen. Ik zou zeggen, roept u maar als een rechterloze. Gedenk mijn heren, wanneer gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En ik weet dat u zichzelf niet troosten kunt met wat goede bedoelingen, maar dat het u gaat om Christus. Zo hij vertoeft, verbijt hem. Want hij sprak niet gelijk, zal hij tot die moordenaar ook niet gedaan hebben. Maar zal hij de prediking ook vandaag niet laten brengen, juist voor de zielenvragen van zulke zondaren. Het kruis van Christus, dat staat midden in de gemeente. En dat splijt de gemeente in tweeën. Straks voor eeuwig. Straks voor eeuwig. Want dan is er ook een linkerzijde en een rechterzijde. De rechterzijde, dat zijn de schapen. De linkerzijde, de bokken. De mensen aan de rechterzijde zullen horen, kom in, gij gezegende mijns vaders. En als je ze zou zien lopen, je zou het niet geloven. Daar lopen moordenaars tussen. Kom in, gij gezegende mijns vaders, en beërf dat koninkrijk. Het welk voor u weggelegd is van voor de grondlegging der wereld. En aan de linkerkant de bokken, je zou het niet geloven. Daar lopen keurige mensen tussen. En de Heere zal zeggen, ga weg van mij. Want ik heb u nooit gekend. Geen deel aan het kruis van de Heere Jezus Christus. Kom gemeente, de Heere komt nog zo nabij. Christus wordt als het ware onder u gekruisigd. We lopen met elkaar over de Via Dolorosa. Maar hoe loopt u daar? Als een doodschuldige? Dan zou ik zeggen, houd moed. Als een vrome? Dan zou ik zeggen, vrees. Amen.